Ik ga met u lezen, als u mee wilt lezen, uit Zacharia 12. Zacharia 12, het hele hoofdstuk. Zacharia 12. De last, het woord van de Heer. Ik lees uit de HSV-vertaling, hè? De herziene statenvertaling. De last, het woord van de Heer over Israël. De Heer spreekt, die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor alle volken. Alle die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Op die dag, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen open houden. En alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de Heere van de legermachten hun God. Op die dag zal ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij alle volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven in Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda. Op die dag zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden, als de engel van de Heere voor hun ogen. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hen rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind. En zij zullen over hen bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk, het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simei afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, al de overige geslachten, elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Tot zover vanmorgen de lezing uit het woord van onze Heer, dat hij ook inzicht geeft in dit profetisch woord en de actualiteit daarvan ook aan ons laat zien. En ik ga u vertellen dat meer dan 2000 jaar geleden keizer Augustus een gouden pilaar liet plaatsen op het Forum Romanum. Het Forum Romanum, dat is een groot plein in het antieke Rome, waar alle belangrijke gebouwen omheen stonden, waar de tempels van het heidense Rome ook aan gebouwd waren. En op dat Forum Romanum, dat was het centrum van het imperium, daar stond die gouden paal, die gouden mijlpaal. Dat was eindpunt of beginpunt, hoe wilt u het noemen, van alle wegen die naar Rome lopen. Dan weet je ook waar die uitdrukking vandaan komt. Dat wijst naar die gouden pilaar op het plein Forum Romanum in Rome. Alle wegen lopen naar Rome. Betty en ik zijn er een keer geweest, die paal was weg. Helaas, oh ja. Alle wegen lopen naar Rome. Rome, die paal was het centrum, het middelpunt van dat Romeinse Rijk. En je kwam altijd in Rome uit, als je er naartoe liep tenminste, de andere kant. Ja, dat begrijpt u, maar alle wegen liepen naar Rome. En veel van die wegen bestaan nog steeds. Niet alleen in Italië, maar in het voormalige Romeinse Keizerrijk vind je nog op talloze plaatsen herinneringen aan die wegen naar Rome. Sommige daarvan worden nog steeds gebruikt, zijn verbreed, geasfalteerd, uiteraard aangepast aan ons verkeer. Het was ook het succes van Rome, want de legers konden zich snel verplaatsen van de ene naar de andere hoek van het keizerrijk. Nou, zo mocht het misschien in de oudheid zijn geweest, alle wegen naar Rome. Wij leven in moderne tijden. En de dingen zijn nogal veranderd natuurlijk. En ik zou ook die uitdrukking alle wegen lopen naar Rome willen aanpassen en wijzigen daarin alle wegen lopen naar Jeruzalem. Want er gaat geen dag voorbij of deze veel oudere stad nog dan Rome is in het nieuws. Veel meer dan Rome, Parijs, Washington, New York, Peking, Moskou of Hogeveen haalt Jeruzalem bijna alle dagen het wereldnieuws. Alle microfoons staan daar open om iedere ademhaling op te vangen en alle camera's staan gericht op Jeruzalem om alles wat daar gebeurt te signaleren, vast te leggen en de wereld in te zenden. En ik zeg er maar direct bij, die camera's en die microfoons, ze mogen gericht zijn op Jeruzalem om alles vast te leggen, maar ook Gods oog is gericht op Jeruzalem. En hij registreert veel meer dan al die camera's en microfoons bij elkaar. In wat voor tijd leven wij? Er wordt in onze wereld gesproken, hoewel het langzamerhand wat fluisterend begint te worden, over de Arabische lente. Dat heeft te maken met de omwentelingen die daar hebben plaatsgevonden. Omwentelingen in Tunesië, in Libië, in Egypte, in Jemen, Syrië. Veel sluipenderwijs, dat horen we nauwelijks, verandert er ook veel in Turkije. Turkije zou misschien op den duur ook nog wel eens gevaarlijker voor Israël en voor Europa kunnen blijken dan nu bijvoorbeeld Iran dat is. Turkije werd voor Israël van een bondgenoot tot een van haar voornaamste vijanden nu. Turkije wil leiding geven aan de Arabische wereld, wil het kalifaat herstellen. Dat is zeg maar de Verenigde Staten van de Arabische wereld. En dat in de stijl van de moslimbroederschap. We hebben het inderdaad al lang niet meer over de Arabische lente, maar over een diepe koude winter. Maar wie goed luistert, die hoort iets anders. Die democratie waarvan wij in Europa dachten dat gaat eindelijk ook doorbreken daar in die dictaturen. De ingeslagen weg is niet een weg naar democratie. Dat is een droom voor de westerse politicus. Obama, Timmermans, noem ze maar op. Het is en het zal blijken een weg naar Jeruzalem. Alle politieke wegen lopen naar Jeruzalem. De moslimbroederschap heeft in Egypte de revolutie overgenomen. En geeft samen met Erdogan van Turkije Israël de schuld van de onrust in Egypte en de afzetting van Morsi. Volgens Erdogan en de moslimbroederschap heeft Israël dat bewerkt. De generaals van Egypte die geven Israël ook de schuld van de onrust die er in hun land is. Het Syrië van Assad geeft Israël de schuld van de chaos in Syrië en wil Israël erbij betrekken. Maar ook de jihadisten die tegenover hem staan en die de revolutie eigenlijk hebben overgenomen, ook geven zij Israël de schuld. De Hezbollah, de partij van Allah in Libanon, doet dat ook. En we kunnen kijken naar Iran. Dat vrolijk haar atoomwapen verder ontwikkelt, nu een beetje in de luwte, omdat alle ogen even gericht zijn op Syrië, met een nieuwe president, die de westerse politici, naar mijn overtuiging, aardig zand in de ogen aan het strooien is. Hij komt uit hetzelfde nest, uit hetzelfde kamp als Ahmadinejad. En Mohammed heeft zijn volgelingen geleerd dat je grof mag liegen om je doel te bereiken. En de westerling, alles gaat naar Jeruzalem toe. Ja, wat Syrië betreft, die oorlog die dreigde, is althans voor dit moment even afgewend. Er staat zoiets in de Bijbel. Ja, staat in de Bijbel gesproken door de allergrootste profeet die wij kennen, de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft namelijk gezegd over de eindtijd, wanneer Jeruzalem in het centrum zal komen, want dat zegt de Heer allemaal in Matthäus 24 en in de parallelgedeelten. In die tijd zul je ook horen van geruchten van oorlogen. Nou, het is een paar weken aan een stuk niet van de lucht geweest. De geruchten van de oorlog die daar zou plaatsvinden. En wat zou dat voor consequenties hebben gebracht als Amerika zijn raketjes was gaan schieten? Overigens, de Bijbel leert in Jeremia 49 en Jesaja 17 dat Damascus helemaal ontvolkt zal worden. De mensen vandaag vluchten massaal. Ongeveer 20, 22 miljoen inwoners zijn er in Syrië. Zo'n 7 miljoen zijn daarvan op de loop, op vlucht. 2 miljoen zijn inmiddels over de grenzen, maar binnen het land. Het is één grote, diepe chaos. Ongekend wat daar gebeurt. Maar in al die Arabische landen wordt steeds gewezen naar Jeruzalem, Israël, de kleine Satan, VS nog de grote Satan, maar luister goed naar de politiek in Amerika, dan zie je dat daar steeds minder hartelijkheid is richting Israël, met name sinds Obama aan het roer staat. Maar alle wegen, alle ogen zijn gericht op Israël, Jeruzalem. Ja, en dan hebben we Tayyip Erdogan, de baas van Turkije. Hij heeft van het redelijk democratische, seculiere Turkije van Kemal Atatürk in een korte tijd een islamitische staat gemaakt, waar steeds meer de sharia het leven bepaalt. En Erdogan heeft van de democratie gezegd, de democratie is als een automobiel. Je rijdt ermee totdat je je doel bereikt hebt en dan stap je uit. Met andere woorden, als wij langs democratische weg de macht hebben, schaffen we de democratie af. Dat is de wereld rondom Israël. En wij denken hier soms dat er een democratische ochtend gloort. Maar wie echt luistert naar de berichten, weten dat die steeds luider vertellen dat het niet goed gaat. En het zijn onze broeders en zusters in Egypte en in Syrië die daar nu als eerste de zorg en de moeite direct aan de lijve van ondervinden. De kerken die tot ruïne gemaakt zijn. De pijn in fysieke lichamelijke zin die zij al hebben ervaren. Het uitsluiten, het weer opnieuw gaan invoeren van de belasting die speciaal is voor Joden en christenen. Die zij moeten betalen om zo geld weg te zuigen uit die wereld en dat te brengen in de Arabische wereld. Het gebeurt allemaal weer, maar je leest het niet of nauwelijks in de kranten. Men streeft dus naar herstel van het kalifaat, de Verenigde Staten van de Arabische landen. En daarvan zal niet Cairo de hoofdstad worden, niet Mekka of Medina, maar Jeruzalem. Inshallah. Als Allah het wil. En ik heb gelezen, miljoenen martelaren zullen richting Jeruzalem marcheren. Jeruzalem is ons doel. Wij zullen bidden in Jeruzalem, of we zullen als martelaren sterven. een persvoorlichter van de moslimbroederschap. Steeds terugkerend thema in die Arabische wereld. En we zien en we horen vandaag uit die wereld dat alle wegen, politiek, militair, noem het maar op, richting Jeruzalem zijn. Maar wat zo opmerkelijk is, we hebben deze berichten ook gelezen in de Bijbel. De berichten van de media, van de televisie, het internet, de krant, die steeds luider laat horen naar Jeruzalem, is eigenlijk een herhaling van wat Zacharia zo'n 2600 jaar geleden al heeft voorzegd. Zacharia, ik heb het u verteld, betekent de Heere herinnert zich. De Heere neemt in herinnering. De Heere houdt zich aan zijn woord. Wat daar staat, dat gebeurt. De last, het woord van de Heere over Israël. Maar ja, hoe moet je met die Bijbel omgaan? We leven in moderne tijden. En we hebben moderne Bijbeluitleggers, theologen. En die proberen ons te leren dat het Bijbelwoord vooral een woord van mensen is. Van hun gevoelens, van hun eigen inzichten, van hun eigen ideeën, van hun eigen levensverwachtingen. En hun eigen gevoelens drukten ze uit door de naam van een belangrijk eerder levend persoon te noemen. Dat is een beetje een pseudoniem. Azijs is door hem geschreven, zo'n belangrijk persoon, die dat helemaal niet geschreven had. En hoe groter die persoon, hoe meer autoriteit je natuurlijk aan jouw woord kon leggen. Ja, en een hogere autoriteit dan God is er niet. En zo is dan de moderne theologie, wat Zacharia heeft geschreven, dat is eigenlijk wat hij zelf heeft gedacht, gezien, gevoeld. En hij dacht, laat ik daar de naam van God aan koppelen, dan heeft het meer autoriteit. Ik sta aan de andere kant. Dit is niet een theorietje van ene Zacharia, die uit bravoure zijn woorden als woorden van God voorstelde, maar dit is het woord van de Heere. En wanneer de wereld, Gods volk, de Arabische volkeren, wanneer Obama, Kerry, Poetin, Hollande, Cameron, noemt u ze maar op, wanneer al die politici zich nou eens zouden buigen over het profetisch woord, en dat zouden lezen en dat zouden beluisteren en dat serieus zouden nemen, dan zouden ze gaan ontdekken in wat voor spel ze terechtgekomen zijn. En dan zouden ze misschien gelijk ooit de koning van Nineveh heilvolle besluiten kunnen nemen. En Nineveh werd gespaard. Totdat er andere machthebbers kwamen in Nineveh en is het alsnog verwoest. Welke God is dat? Die zich zo nadrukkelijk hier presenteert. Daarvan zegt Zacharia, dat is de God die de hemel uitspant, die de aarde grondvest en de geest van de mens in diens binnenste vormt. Dat is die God. Zoveel groter dan wij mensen zijn. De hemel, als een tent rondom de aarde gespannen. Hoe groot is dat? Kijkt u omhoog. Dan ziet u dat. Wij maken er af en toe een klein sprongetje in, dan vliegen we even rond de aarde of nog een verder sprongetje naar de maan. Sommigen die hebben in een moment van levensmoeheid ingetekend om naar Mars te vliegen, zo begrijp ik. Maar veel verder komen we niet. Nou ja, Kees, jij kan er veel meer van vertellen, denk ik, hoe groot die wereld is. Heeft de Heere God gedaan, de Heere God gemaakt, die spant het uit. En heeft de aarde gegrondvest. De aarde die zweeft naar onze gevoelens en ideeën door dat grote luchtruim heen. En toch staat die vast. Je kunt de klok erop op tijd zetten, zoals dat allemaal daar. God heeft dat gemaakt, bepaald, vastheid gegeven. Die God. En wij mensen, ja, wij kunnen wel wat bedenken, we kunnen wel wat uitdenken, we kunnen wel een beetje filosoferen. En we kunnen allerlei gedachten hebben. We kunnen zelfs denken dat God niet bestaat. Maar laten we ons realiseren dat we het denkvermogen van God gekregen hebben. Hij heeft onze geest in ons binnenste geformeerd. Het feit dat u mij kunt horen, een beetje kunt begrijpen, dat ik het kan communiceren, dat we dit kunnen denken, is omdat de Heere God ons die geest heeft gegeven, die dat vermogen heeft, die grote God. Naar hem willen we luisteren. Wat een introductie, hè? Wat een visitekaartje van God. Dat is de God van Zacharia. Dat is ook mijn God. En ik hoop, denk, verwacht dat hij ook jouw God is. En wat zegt die God? Die zegt, ik ga Jeruzalem maken. De Heere God gaat iets met Jeruzalem doen. Hij zet Jeruzalem als het ware in de etalage van de wereld. Jeruzalem op het podium van het wereldtoneel. Aan Jeruzalem, dat is eigenlijk wat de Heere God zegt. Aan Jeruzalem kun je zien dat ik er ben. En dat ik dingen doe. En dat mijn woord betrouwbaar is. Kijk naar Jeruzalem. Wat gaat de Heere God daarmee doen? Maken tot een bedwelmende beker. Nou, iemand die bedwelmd is, is zijn stuur, is zijn richting kwijt. Wie bedwelmd is, die handelt in onverstand. Zonder overzicht, zonder inzicht. Dat is vandaag de mode, hè? Jongeren drinken zich in het weekend een stuk in de kraag. Hebben als hobby gemaakt coma zuipen, een cultuurfenomeen. Geeft alleen maar aan dat onze hele cultuur bedwelmd is. Drugs worden op allerlei manieren gebruikt voor allerlei doeleinden. De nuchterheid is weg en de leugen heeft men lief boven de waarheid. Maar hier gaat het om een bijzondere bedwelming. Niet voortkomend uit drank of drugs, maar voortkomend uit een boosaardig verblind hart. Vandaag kunnen we spreken van een religieuze verblinding bedwelming. De islam. Heer Jezus die heeft voorzegd dat er een tijd gaat komen dat de mensen gelovigen zullen doden en denken dat ze God daarmee dienen. Dat is wat we vandaag de dag in de islam zien. Ze willen joden en christenen doden omdat ze denken God, zij noemen hem Allah, dat is niet onze God overigens, maar dat even terzijde, dat ze menen hem te dienen. In Joël 3 vers 9 staat, roep dit onder de heidenvolken, verklaar de oorlog. Wek de helden op. Leest u de NBG-vertaling, dan staat daar niet verklaar de oorlog, maar heiligt de oorlog. Dus de heidenvolken die roepen om een heilige oorlog. En dat hoort u alle dagen, jihad. Dus een heilige oorlog. Het gebeurt voor onze ogen. En het is een oorlog tegen Jeruzalem. Leest u Joël maar. Zacharia en al die andere profeten. En dat is dan een profetie voor de volken in het rond. De profeet staat in Israël, in Jeruzalem. En hij krijgt van God te horen, die volkeren die om dit land liggen, die zullen bedwelmd worden. Het zijn de buren van Israël, die vandaag uit ongemotiveerde, maar godsdienstig geïnspireerde haat oproepen tot de heilige oorlog. Maar er zit niets heiligs aan. Alle volken in het rond. Egypte, Libië, Ethiopië, Irak, Jordanië, Syrië, Turkije, Libanon. Noem ze allemaal maar op. En de landen, de Arabische landen die daaraan vastzitten en grenzen. Al die volken rondom Israël roepen op tot jihad, heilige oorlog. Alles gaat naar Jeruzalem. Maar er is meer. De Heere God profeteert, Zacharia krijgt het woord. En God zegt, ik zal Jeruzalem maken tot een steen die moeilijk te tillen is. En dan staat er, voor alle volken. De kring verruimt zich. De cirkel wordt groter. Niet alleen voor de volken rondom. Dus niet alleen voor de Arabische, Islamitische volken. Maar voor alle volken op aarde. En zo blijkt het ook. De VN komt regelmatig bij elkaar. De stand in maart 2013 was dat de VN 119 resoluties heeft aangenomen. 44 van die 119 resoluties waren tegen Israël. Alsof er in andere landen en plaatsen in de wereld zijn waar onrecht is op veel grotere schaal en veel gemener en doortrapter. Maar het gaat om Israël. En ondertussen worden openbaar wat de Heere God aan Abraham heeft gezegd. Ik zal zegenen wie u zegenen en ik zal vervloeken wie u vervloekt. Hitler verloor de oorlog. Kantelmoment voor Hitler was het moment dat hij de gaskamers opendeed. Voor die tijd was het ook een boosaardig mens. Maar toen de gaskamers opengingen, toen begon hij de oorlog te verliezen. Dat zijn toch dingen waaraan we moeten denken. Duitsland is nu een van de meest welvarende landen op aarde. Maar besef wel, ze zal wel herkozen worden, Merkel staat achter Israël. Het is een geestelijke wet. En wat dat betreft vrees ik voor ons land, voor Nederland. Wij hebben ons van Israël steeds meer losgetrokken, losgekoppeld. We proberen steeds meer Israël te isoleren. En we hebben met minister Timmermans op BUZ daar nou niet direct een verbetering mee gekregen. Voor zover ik dat heb begrepen. En dan vrees ik, voor Nederland liggen er relaties tussen crisis en onze houding naar Israël. Kun je die dingen van Zacharia zomaar toepassen op onze tijd? Ik denk dat je wel veel zand in je ogen moet hebben om het niet te zien. Maar we kijken nog even verder. In die laatste drie hoofdstukken van Zacharia wordt 15 keer een bijzondere uitdrukking gebruikt: op die dag. Of wat klassieker, te dien dagen. 15 keer in die drie hoofdstukken. Dat is een specifiek profetische term. En die profetische term, ook op andere plaatsen in de Bijbel, wijst altijd naar de komende godsgerichten. Die verbonden zijn aan de komst van de Heer en de oprichting van het Messiaanse Rijk. En wat de datering betreft, hebben we altijd te maken met de periode die de Heer Jezus de grote verdrukking noemt. Dat is een periode die aanbreekt wanneer de gemeente van de aarde zal worden weggenomen. En ik denk dat het nabij aan het komen is. De uitdrukking op die dag te dien dagen is altijd in de Bijbel verbonden aan het herstel van Israël als volk en natie. En het gebeurt toch? We naderen de periode dat God het Lo Ami en het Lo Ruhama, daar heeft Hosea het over. En dat betekent niet mijn volk. En geen ontferming, dat de Heere God dat zal veranderen in Ami en Ruhama, dus in wel mijn volk weer en wel ontferming. Op die dag, te dien dagen. En het ontwikkelt zich voor onze ogen. Steeds komt naar voren dat God een keer brengt in het lot van het volk door zelf in te grijpen, maar dan ook Gods geest zal worden uitgestort. Want dat gaat ook gebeuren. Nu is dat nog niet het geval. Als je door Israël gaat en door Jeruzalem en met name Tel Aviv, dan is dat net zo goddeloos als Amsterdam. Het volk als volk heeft zich nog niet tot God gekeerd. Maar er zal een geestelijke vernieuwing plaatsvinden. En het zijn dingen die voor onze ogen werkelijkheid aan het worden zijn. De vijandschap loopt voorop. Eerst de oorlogen, daarna de vrede. Eerst de weeën, daarna de geboorte. De vijandschap zal volkomen zijn, maar ook door God volkomen teniet gedaan worden. Hij voert de volken naar Jeruzalem. Hij brengt ze in de strijd in de dal van Jozafat, de term Harmageddon. U kent het wel, berg van Megiddo. Ons Bijbelgedeelte leert hoe het allemaal specifiek zal gaan. Hoe het zal gaan tussen de inwoners van Juda en Jeruzalem en de volken daaromheen. Er zijn bijzondere dingen gebeurd. Het kan niet anders dan dat je Gods hand daarin herkent. En als vandaag de dag een Arabisch volk zo gek is om naar Israël een atoomwapen te gooien, krijgen ze per keer in de post die terug. Second strike, daar heeft Israël op ingezet. Onder zeeboten daar in die zeeën varen met kernwapens. Als één land zo gek is, schieten zij terug. En wat zegt de Heere God? Ik zal de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout. Met andere woorden, ik zal daar zo zorgen dat de leiders van Israël zullen terugslaan. Als een vuurbekken zullen ze het aansteken. Op die manier zal God gericht houden. Er wordt het huis van David genoemd in combinatie met Jeruzalem. Jeruzalem ook stad van David. Ja, wordt David genoemd. Misschien zelfs wel een beetje ironie. Want was David het niet, dat mannetje achter de schapen vandaan die reus Goliath versloeg? Zit daar niet een symboliek in ook voor de toekomende tijd? Over het huis van David, over de inwoners van Jeruzalem, zal ik een geest van genade en gebeden uitstorten. God zal Israël genadig zijn. Dat betekent dat hij te midden van die enorme vuurzee en spanning zal beschermen en bewaren. Hoe is dat gegaan sinds Israël is teruggekeerd in het beloofde land? De zesdaagse oorlog stond Israël aan haar noordgrens tegenover Syrië. Israël had 40 tanks, Syrië had er 400. Syrië schoot vanaf de Golanhoogte. Israël zat met de vier tanks als schietschijf in het dal. Een volkomen ongelijke strijd. Maar u weet hoe het gegaan is. Die 400 tanks van Russische makelij, waar de westerse tanks, zo heb ik mij ooit laten vertellen, eigenlijk boordkarton bij waren, werden aan flarden geschoten. Is dat Israël, is dat de Jood die zo inventief is, zo vindingrijk is? Of is het de bewarende hand van de Heere God? Aan u is het antwoord. In enkele uren werd de volledige luchtvloot van Egypte uitgeschakeld. Het enorme numerieke overwicht van deze landen konden ze niet uitbuiten. Ik zie daar Gods bewarende hand in. Alleen, het volk ziet het nu nog niet. Er zijn nog maar weinig Joden die die bewarende hand van God zien. Daar moet een verandering bij hen plaatsvinden, net als bij ieder mens. Het stenen hart, zegt de profeet op een andere plaats, moet verwijderd worden. En daar moet een nieuw hart voorkomen. Nou, dat gaat gebeuren. Daar spreekt ook Zacharia van. Zijn geest, Gods geest van genade, zal worden uitgestort. Pinksterfeest is er nog een klein voorproefje van geweest, 3000. Maar straks het volk. Het zal Gods antwoord zijn op de gebeden. Op die geest van gebeden. En wat heeft dit volk gebeden de eeuwen door? Wanneer daar vervolging was, en wat zijn ze vervolgd? In de gaskamers van Auschwitz en Birkenau. Ze hebben gebeden. Maar neem de beelden voor ogen. Wanneer u beelden ziet uit Jeruzalem met de klaagmuur. En hoe u daar de Joden ziet knikkend op het ritme van het hart. Intens hun gebeden uitschreeuwen tot God. Hun verlangen naar God uitdrukken. En de geest van gebeden, de verhoring van die gebeden, gaat komen. Maar ook de Jood zelf zal eerst verschrikt worden. Zijn ogen zullen geopend worden. Hem die zij hebben afgewezen toen, zal toch de Messias blijken te zijn, ook voor hen. Hoe pijnlijk zal die vergissing openbaar worden. De rouwklacht zal groot zijn, wordt beschreven in Zacharia. Gedetailleerd. En er wordt erbij gezegd, voor alle geslachten afzonderlijk, de mannen en de vrouwen afzonderlijk. Wat een intens verdriet, wat een intense rouw zal dat zijn. Wat zullen daar een tranen vloeien? Vanwege de strijd? Ja. Maar ik denk ook vanwege het zien van hen, die zo lang door hen genegeerd werd. Het gaat allemaal naar Jeruzalem toe. Het gaat spannen om Jeruzalem. Wat een genade. Maar voor ons is toch nog weer iets anders, zeker zo belangrijk. Waar staan wij ten opzichte van dit volk? Waar staan wij ten opzichte van die grote zoon van dat volk, Jezus Christus? Hebben wij hem gezien? Hebben wij ook al dat moment van diepe rouw gekend vanwege de slagen? Die wij hem veroorzaakt hebben met onze zonde, met onze onreinheid, vul het maar in. Kennen wij dat moment dat we uitbarsten vanwege onze rouw, ons verdriet? Dan hebben wij een nieuw hart. We mogen uitzien naar hem, voor de gemeente een hemelse toekomst. Nee, in Jeruzalem stond geen gouden mijlpaal als oriëntatiepunt. Zoals die door de hoogmoedige mens van Rome daar was neergezet. Dit is ons centrum. En die paal stond er ooit al eens op een andere plaats. Een beetje anders, maar dezelfde hoogmoedige gedachte. Denkt u maar aan de toren van Babel. Ook die is niet meer. En de hoogmoedige mens. Rome, een gouden mijlpaal. Babel, is een hoge toren. Mekka, is een zwarte steen. Jeruzalem, een vloekhouten kruis. Maar daar moet je naartoe. Dan is er leven. Door genade. De geest van de gebeden zal daar beantwoord worden. Amen.